Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraden van Dreischor en Noord-Gouwen heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Krijn van der Jacht. Op het orgel speelt Jos de Trooie. Volgende week is er een gezamenlijke dienst in Brouwershaven in de Ichterskerk. De bloemen deze morgen gaan naar mevrouw Els Berghout voor haar verjaardag en de vele taken die zij voor de kerk doet. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor de diaconie, voor de stichting vakantiehuis Turendrit. Ze beheren een aantal vakantiehuizen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, wat dan op vakantie kan daar. Na de dienst wordt u uitgenodigd koffie of thee te komen drinken in de wandelkerk. Ter voorbereiding van deze dienst verzoek ik u een ogenblik stil, waarin ik de paarskaars zal aansteken. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede, zij u, van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Zingen wij nu lied 636. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en ook voor onszelf. Maar ook zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij moeten het bekennen dat de vreugde van Pasen niet lang bij ons gebleven is. Misschien hier en daar nog een klein vlammetje. Wij bidden, ontferm u over ons mensen die toch telkens weer het zo moeilijk vinden om te getuigen van uw liefde. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Wij zijn mensen die best een boodschap willen uitdragen. En als wij die mensen die die boodschap uitdragen niet steunen, als ze het moeilijk hebben, dan doven ook bij hen het vuur van Pasen. En daarom bidden wij, Heer Christus, ontferm u over ons. U zendt uw geest, Maar vaak laten we die geest niet toe in ons leven. Want we zijn zo druk. Bezig met zoeken. Zoeken naar aanzien, carrière, naar geld. Naar meer geluk, naar meer genot. En we lopen nu voorbij. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Vergeef ons onze kortzichtigheid, ons gebrek aan perspectief. En neem ons barmhartig bij de hand, op weg naar u toe, naar uw rijk toe. Zo bidden wij, ontferm u over ons. Amen. Laten wij nu ons Gloria-lied zingen, lied 704. Bidden wij nu om de verlichting met de geest van de eeuwige. Laten we samen bidden. Eeuwige God, u danken wij dat we hier mogen zijn. Dat we het leven hebben. Dat we met elkaar kunnen nadenken. Met elkaar kunnen praten over wat werkelijk belangrijk is. En wij bidden wanneer wij die oude geschriften openen. Dat uw geest onze geest zal verlichten. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. De komst van de Heilige Geest. We gaan nu twee schriftlezingen samenlezen. En dan is die vraag. Dat groepje mannen dat daar in een huisje, die nauwe straatjes van Jeruzalem, bij elkaar was. Wat gebeurde daar toen mee? Wat gebeurde er met die mannen? En daar wil ik graag met je over nadenken. Laten we eerst luisteren naar Handelingen 2, 1 tot 13.
De lezingen van vandaag zijn uit het boek Handelingen. Ik lees u uit Handelingen 2, vers 1 tot 13. De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden zij samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen hoorden hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden." Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?" Maar sommigen zeiden spottend: "Ze zullen wel dronken zijn."
Het verhaal vertelt dat er mensen toestroomden naar dat huis waar die groep mannen, die Joodse mannen, de apostelen zaten. Van alle kanten kwamen daar mensen naartoe gelopen. Wat gebeurt hier? Ze zagen vuur, hoorden het loeien van een wind. En dan gaat Petrus, neemt het woord en die zegt iets, ja, schokkender kan het niet. Hij zegt, jullie hebben de Messias vermoord. De Messias die God zou sturen naar de mensheid. Je hebt hem vermoord, ja. En dan breekt er paniek los. Luisteren naar het laatste gedeelte van de schriftlezing die daarover gaat.
We lezen uit Handelingen 2, vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Degenen die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. We zingen nu lied 632.
de overdenking volgt eerst orgelspel. En daarna zingen we zonder verder aankondiging lied 678, 1, 4, 8 en 9. Gemeente, beste mensen. Zo links en rechts, als mensen elkaar ontmoeten en een gesprek op gang komt, dan wordt vaak de vraag gesteld, ben je gelovig? En als je die vraag dan beantwoordt kortweg met, ja, ik ben gelovig, dan volgen er meestal geen vragen meer. Dat valt me op. Nou, mijn kleindochter heeft het ook al twee keer aan mij gevraagd. Opa, bent u gelovig? Ja. U bent toch gelovig, opa? Ja. Maar waar geloof je dan precies in? Precies, hè? En die vraag, gelooft u? Ja. Gelooft u in God? Ja. En dan houdt het op. Gelooft u in een hemel? Een hel? Of alleen in een hemel? Dat zijn ook de vragen. Gelooft u in een hiernamaals? Ja, wij mensen, wij worden gevraagd naar onszelf te kijken. Wat voel ik nou zelf? Wat beleef ik nou zelf? Vroeger was het makkelijk. Wat je moest geloven, dat had de kerk op een stuk papier gezet. Geloofsbelijdenis. Een hele rij van dingen die je moest geloven om een goed katholiek te zijn. Geloven moest je wat de kerk je voorschreef. Een hele lijst. En de 12 artikelen van het christelijk geloof zijn eigenlijk een soort samenvatting van wat je geloven moet. Wat je voor waar houden moet. Letterlijk en onbetwist. Maar moderne mensen hebben daar moeite mee. In onze tijd strepen we een flink aantal van die geloofsartikelen weg. En we zeggen, dat geldt niet meer, dat is niet van deze tijd. Maar een van die 12 artikelen, ik geloof in de Heilige Geest, die is weer in geworden. Dat is interessant, ook voor moderne mensen. We praten niet over God, maar over de geest. Of de energie. En dit en dat moet je doen om die geest, die energie te voelen en in je toe te laten. Die geest, of de energie, of de kracht met een hoofdletter van meneer Xi, die machtige man uit China, die heet niet voor niks Xi. Wat betekent dat? Kracht. De geest is overal. Dat beamen veel mensen. De energie is overal. In de wonderschone natuur. In de ogen van je geliefde. Overal. En eigenlijk wordt religie vaak gezien als een manier om energie te krijgen. Geloven in de geest is positief. In onze tijd is er weer aandacht voor de geest. Het spirituele. En ontstaat er toch een zekere afkeer van het materialisme. Materialisme dat zegt, er bestaat geen geest. Gelooft u in de Heilige Geest? Ja. Misschien dacht u, ik hoop niet dat de dominee vandaag moeilijke vragen stelt. Maar dan heeft u het misgehad. Wat is dat nu, geloven in de Heilige Geest? Daar kun je veel over zeggen. Maar één ding is toch wel belangrijk om mee te beginnen. De Heilige Geest is de geest van Jezus Christus. De kern van wat de Heilige Geest doet, is de geest van Jezus Christus verspreiden. Ons Pinksterverhaal vertelt van een kleine groep mensen die bij elkaar in een kamertje in een huis zaten en plotseling in extase geraakten. Ze begonnen te praten in allerlei talen. Men zag vuur. Dan moet je dat, denk ik, niet al te letterlijk nemen. Er kwamen geen potjes met vuur van boven aan een touwtje. Dus we moeten proberen om de symboliek erachter te zien. En mensen die praten in vreemde talen en die met iedereen in zijn eigen moedertaal contact hebben. Er ontstaat begrip. De taalbarrière valt weg. En mensen horen over God, over de Geest, over Jezus. En grote mensenmassa's kwamen toelopen. En ze zagen vuur en ze hoorden het loeien van een wind. En ze gingen naar dat huis binnen en vroegen: wat is hier aan de hand? Vuur, wind. En al die talen die gesproken worden plotseling. Vreemde talen, maar die niet vreemd zijn. Wat is dat? Wie zijn jullie eigenlijk? Ach, ze zijn dronken, zeiden sommigen. In het Pinksterverhaal gaat het over symbolen. Het symbool van het vuur staat voor reiniging, vernieuwing. Het symbool van de wind staat voor kracht. De taal, de moedertaal. De taal waarin je je diepste emoties het beste kunt aanvoelen. Die taal krijgt een grote plaats. Het Pinksterfeest vertelt ons dat het kan. Dat mensen elkaar kunnen zoeken en vinden. Want iedereen bestaat waar het om gaat. En als Petrus het woord neemt, luisteren de omstanders met grote aandacht. Hij heeft het over een zekere Jezus van Nazareth. Hij was de Messias, zegt Petrus. Door God gezonden naar de mensen. Hij was het. Die God zond om ons mensen op weg te redden, op weg te helpen. Maar jullie, en dan verandert hij in één keer. Maar jullie, die mensen die toegelopen zijn. Jullie hebben hem vermoord. En daar schrikken de mensen zo van. Jullie hebben hem vermoord. Is er een grotere zonde denkbaar? Als de eeuwige, de schepper, zijn boodschapper naar de aarde stuurt en je vermoordt hem, kun je dan nog gewoon verder leven? Dat is de meest kapitale zonde die je kan doen, zou je kunnen zeggen. En daarom zeggen ze ook: wat moeten we doen in vredesnaam? Alom paniek, angst. En dan zegt Petrus: God heeft Jezus weer tot leven geroepen. Hij leeft. En die Jezus geeft zijn geest aan alle mensen die hun vertrouwen op hem stellen. De geest van Jezus. Die gaat hier rond. Vuur en wind en begrip en liefde. Iets totaal nieuws. De Heilige Geest is de geest van Jezus. Maar het is ook de geest van de Vader. De Heilige Geest is de geest van Jezus. Dat is de barmhartige. Van die man die leerde dat je je vijanden lief moest hebben. In plaats van haten. Het feest van Jezus. De geest van Jezus is hier aanwezig. En hij raakt mensen aan. En ze gaan precies hetzelfde doen wat Jezus deed. mensen op weg helpen naar de nieuwe wereld, naar het koninkrijk van God. Er brak wel paniek los. Maar Petrus stelde de mensen ook gerust. Jezus, zegt hij, is niet alleen maar een leraar, maar ook een redder. Als je in hem gelooft, word je straks gered als die grote rampen komen. De apocalyptische rampen. De oorlogen en de aardbevingen en de kosmische rampen. Dus als de zon niet meer schijnt en de sterren naar beneden vallen. Want dat geloofden de mensen in die tijd. Dat de apocalyptische tijd vlakbij was. En dat de totale wereldbevolking zou omkomen in de verschrikkelijkste situaties. In die tijd geloofden veel mensen in een apocalyptisch einde van de wereld. Dat de gehele wereldpopulatie onder de meest verschrikkelijke omstandigheden zou omkomen. Hoe denken wij daarover? Vreemd genoeg komt het apocalyptische scenario van het einde van de wereld weer terug in de belangstelling. Er zijn mensen, ook in de Tweede Kamer, politici, opgeleide, hoogopgeleide mensen, die geloven in het apocalyptische einde. En die allerlei theorieën vormen dat een kleine elite uit die hele wereldbevolking gered zal worden. En dat zij weten hoe je bij die elite moet komen en wat je moet doen. Als je dat hoort, sommige politici die dit verspreiden, wat men complottheorieën noemt, dan slaat de schrik om je hart. Petrus zei, iedereen, niet de kleine elite, iedereen zal gered worden door Jezus als je tot hem bent. En 3000 mensen geloofden wat Petrus toen zei. En zij lieten zich dopen. Ze kwamen tot inkeer. Lieten zich dopen, dat betekent ze gingen onder in het water en stonden weer op. Als nieuwe mensen die een ander leven gingen leiden. Ze werden christen. Volgeling van Jezus van Nazareth. En dat geloof dragen wij vandaag ook hier uit. Het geloof is verspreid over de hele wereld. Een kleine 3 miljard mensen. Geen 3000, maar 3 miljard. Noemen zich vandaag aan de dag christen. Volgeling van Jezus Christus. 3 miljard mensen. Enorm. Bijna 3 miljard. En die mensen noemen zich christenen. Wij denken wel in Nederland en in het Westen dat het christelijk geloof eigenlijk aan het uitsterven is. Maar in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, stromen vandaag de kerken vol. Niet 1 of 2, maar duizenden en nog eens duizenden. En dan worden er 3 diensten achter elkaar gegeven. Want het christelijk geloof is niet dood of aan het uitsterven. Het leeft. En soms zijn wij pessimistisch. Denken we, ach, het is allemaal voorbij. Maar er gebeurt veel meer. In de laatste 200 jaar, om nog enkele statistische gegevens te berde te brengen, neemt u mij niet kwalijk. In de laatste 200 jaar is de Bijbel vertaald in 774 talen. De woorden van Petrus klinken in al die moedertalen. Vandaag 6 miljard mensen kunnen de Bijbel lezen in hun eigen moedertaal. Dat is het wonder van Pinksteren. Er gebeurt wel wat op de wereld. Kerken stromen vol. Helaas niet hier. Misschien ontbreekt het ons aan vuur. Aan overtuiging, aan kracht. Laten we daarover nadenken. Amen. Laten we nu samen bidden en danken. Eeuwige God, onze Vader, wij danken u voor die woorden van die apostelen. En wij begrijpen dat wij aanstekelijk moeten zijn. Zoals hout of kolen niet uit zichzelf ontvlammen, zo hebben wij mensen nodig, elkaar nodig, om contact te maken, om te ontvlammen, vuur te maken. Wij bidden dat uw geest ons mag leiden, zodat wij uw geest in deze wereld doorgeven, vandaag en alle dagen van ons leven. Eeuwige God, wij zijn geraakt door uw droom voor een betere wereld. En wij bidden, zaai uw naam in onze dromen. Doordring ons met uw geest. Sterk ons met uw kracht. En vervul ons met uw gaven. En bovenal, zalf ons met uw liefde. Geef richting aan ons geloof, zodat wij vruchtbaar mogen zijn. Wij bidden voor alle mensen die vandaag opnieuw willen beginnen. Opnieuw beginnen. Na een periode van onvruchtbaarheid. Wij bidden voor alle andere mensen die de geest in zich voelen en die graag doorgeven. Ouders en kinderen, therapeuten, cliënten. Die helpen mensen weer levenskracht en vertrouwen te vinden in het leven. Werknemers en werkgevers die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hen die in hun bedrijf werken. Wij bidden voor al die mensen die in die posities zijn, waardoor ze geest kunnen doorgeven, levenskracht kunnen aanreiken en mensen kunnen helpen op de weg. Die een nieuwe adem gaan geven. Wij bidden voor onszelf. Voor allen die ons lief zijn. Wij bidden voor onze kerk, voor onze gemeente. Dat wij elkaar met de hulp van de geest steunen en bemoedigen. In alle omstandigheden. Kom, Heilige Geest. Stort uw geest uit over ieder van ons. En doe ons als nieuwe mensen in het leven staan. Door Jezus Christus. Zo bidden wij voor de zieken onder ons. Voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen, maar die toch ook verlangen zijn om die geest van die geest te horen en te ontvangen. We bidden voor allen die wachten op de uitslagen van onderzoeken. En voor alle mensen die het moeilijk vinden en het zwaar vinden in het leven en depressief geraakt zijn. Zo bidden wij voor en met elkaar, ook in de stilte van dit moment. Bidden wij nu met elkaar het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, in de hemel, uw naam, uw koning, uw wil. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de collecte doeleinden die aangekondigd staan. En daarna zingen we ons slotlied 687.
Thank you.
Gaat er nu heen in vrede, ontvangt de zegen van onze God. En draagt die zegen met u mee in de wereld van vandaag. De eeuwige zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Hij wenst zijn aangezicht naar u toe en geeft u vrede.